SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Dit is SBS Dutch.
SBS, a world of difference. You're with SBS Dutch on mobile, online and on radio.
Dit is SBS Dutch op mobiel, online en op radio.
Graag erkennen wij de traditionele eigenaren van het land van waar we vandaag uitzenden. SBS Dutch betuigt haar respect aan de Cammeraygal mensen en hun ouderlingen uit het heden en het verleden. Ook erkennen we de traditionele eigenaren van alle Aboriginal en Torres Strait Islander landen van waar u vandaag naar ons programma luistert.
Hele goedemorgen en welkom bij SBS Dutch, het Nederlandstalige radioprogramma van SBS. Mijn naam is Paulien Roesink en het komende uur heb ik weer een fijn programma voor u. Zo bellen we met Carol Overmaat van de Dutch Courier. Carol is altijd druk met het organiseren van evenementen voor de Nederlandse gemeenschap in en rond Melbourne. En ze heeft voor zondag weer iets leuks in petto. Wat dat is, hoort u straks. Het is voorjaar en overal staan bloemen en planten volop in bloei. Zo ook de tulpen in Sylvan in Victoria, waar het jaarlijkse Tesselaar Tulip Festival in volle gang is. Straks een gesprekje met eigenaar Paul Tesselaar. En historica Ingeborg van Teeseling bespreekt iedere maand in dit programma een stukje geschiedenis van Australië. Ze kijkt dan ook regelmatig naar de verhoudingen tussen Australië en andere landen. Vandaag bespreekt ze de relatie met buurland Nieuw-Zeeland. Dat en muziek allemaal het komende uur bij SBS Dutch. Maar we beginnen zoals iedere woensdagmorgen met de SBS Nieuwsflits. Dit is de SBS Nieuwsflits van woensdag 27 september. Mijn naam is Paulien Roesink. De Victoriaanse vicepremier Jacinta Allan wordt getipt als de meest waarschijnlijke kandidaat om Daniel Andrews op te volgen. Andrews kondigde gisteren zijn aftreden aan als premier. Mevrouw Allan is tot nu toe de enige kandidaat. Vanmiddag om 12 uur kiest de caucus van Labour de opvolger van Andrews. Een rechter in New York heeft geoordeeld dat de voormalige Amerikaanse president Donald Trump banken en verzekeraars heeft opgelicht toen hij zijn vastgoedimperium opbouwde. De uitspraak onderbouwt een belangrijke claim van de New Yorkse procureur-generaal Letitia James in haar civiele rechtszaak tegen de voormalige president. Hierin wordt hij beschuldigd van het illegaal opdrijven van zijn activa en vermogen. De Oekraïnse president Volodymyr Zelensky zegt dat de sancties tegen Rusland niet voldoende zijn om de agressie van Rusland een halt toe te roepen. Hij kondigde nieuwe Oekraïnse acties aan tegen wat hij de terroristische staat noemt. Hij zegt dat zolang de Russische agressie tegen zijn land voortduurt, er verdere consequenties zouden moeten volgen. Een rechtbank in Moskou heeft een gevangenisstraf van 19 jaar bekrachtigd tegen de Russische oppositieleider Alexei Navalny. Hij werd tijdens een hoorzitting in augustus schuldig bevonden aan extremisme. Hij zit al een straf uit van 9 jaar op grond van diverse aanklachten die volgens hem politiek gemotiveerd zijn. VN-secretaris-generaal Antonio Guterres zegt dat de enige manier om het gebruik van kernwapens te voorkomen is door ze compleet uit te bannen. Tijdens zijn toespraak op het jaarlijkse evenement ter gelegenheid van de Internationale Dag voor de totale uitbanning van kernwapens sprak Guterres over hoe catastrofaal het gebruik van een kernwapen zou zijn voor de mensheid. De Britse minister van Binnenlandse Zaken, Suella Braverman, heeft regeringen opgeroepen om te overwegen de wereldwijde vluchtelingenregels te herzien, zodat ze geschikt zijn voor de moderne tijd.
In een toespraak voor de denktank van het American Enterprise Institute in Washington zei ze dat mensen die bang zijn voor discriminatie omdat ze homo of vrouw zijn, niet noodzakelijkerwijs zouden moeten betekenen dat ze in aanmerking moeten komen voor asiel. En tot slot politiek nieuws uit Nederland. Nieuw sociaal contract gaat in heel Nederland meedoen aan de Tweede Kamerverkiezingen in november. Oprichter Pieter Omtzigt zei dat gisteren tijdens de presentatie van zijn kandidatenlijst. En op die lijst staan 44 namen. Achter Omtzigt staat op 2 zijn woordvoerder Nicolien van Vroonhoven, oud-CDA-Kamerlid en lange tijd politiek commentator hier bij SBS Dutch. Op de lijst staat ook de naam van Sandra Palme, die als jurist bij de fiscus waarschuwde voor de toeslagenaffaire. Tot zover deze nieuwsflits. Volg de SBS Dutch podcast voor meer nieuws en achtergronden of bezoek onze website. Ja, u hoorde dat zojuist al in de nieuwsflits. Premier Daniel Andrews van Victoria heeft zijn aftreden aangekondigd. Hij was met 9 jaar de langzittende premier van de staat en was een hele belangrijke speler in zowel de staats- als de nationale politiek.
Dit is SBS Dutch.
Na bijna 10 jaar heeft de premier van Victoria, Daniel Andrews, voor de laatste keer het podium betreden. Andrews kondigde gisteren zijn vertrek aan tijdens een persconferentie in het parlement van de staat. Met zijn vrouw Kath aan zijn zijde zei hij dat het staatsleiderschap een verantwoordelijkheid is die hij volgens zichzelf nu moet loslaten.
At the moment you're not comfortable with that choice, doing this job as a defining feature, your entire life pretty much. The moment you're not comfortable with that decision for you and the people that you love, then you have to step away. Because you never want to get to a place where you resent this job, this amazing privilege and important opportunity. That would not be right, and I simply won't allow that to happen.
Gedurende zijn premierschap werd hij zwaar op de proef gesteld door branden, overstromingen en een wereldwijde pandemie. De zogenaamde progressieve hervormer werd ook gezien als een polariserende figuur vanwege zijn politieke overtuiging. Hij zegt dat hij het niet langer kan opbrengen om er vol voor te gaan, maar hij blijft zich inzetten voor de Victorianen.
Every waking moment is about the work and there's only so long you can do that for. So I'm looking forward to a very different pace and doing different things. And part of this is I don't know what I'll finish up doing. I think at least a good part of it will be about trying to support Victoria to be strong and to be leading our nation.
Afgelopen november werd Andrews voor de derde keer verkozen tot premier van de staat. In 2014 begon hij aan zijn eerste termijn. De pandemie werd een zeer grote uitdaging voor de premier, die zijn staat door 262 dagen van strikte lockdowns leidde. De leider wordt door velen, waaronder premier Anthony Albanese, erkend als een nationale politieke kracht. Volgens Albanese is de nalatenschap van Andrews voor de Victorianen groot.
Daniel Andrews is a man of great conviction, enormous compassion and a fierce determination to make a difference. And he has made such a positive difference to the lives of Victorians.
Zijn regering was de eerste die met een euthanasiewet aan de slag ging. Ook hield hij toezicht op de investeringen in infrastructuur en openbaar vervoer. Maar de laatste grote daad van de premier was een ambitieus huisvestingsplan om de tekorten in de snel groeiende staat aan te pakken. Steve Brax, voormalig premier van Victoria, zegt dat Andrews met een gerust hart zijn post kan verlaten.
All the major calls he's done well. He's led a very good and effective intelligent government. He's developed Victoria for the future, and I think he can go out now knowing he's done the best job possible.
De vertrekkend leider kon ook vaak rekenen op stevige kritiek. Een van de belangrijkste doelen was het besluit van zijn regering om een investeringsovereenkomst met de Chinese regering te ondertekenen, die later door de federale overheid werd geblokkeerd. En meer recent nog een besluit om een belofte van de Commonwealth Games te organiseren te verbreken. De voormalig premier van Victoria, Jeff Kennett, zegt dat de resultaten van Andrews' werk pas in de loop van de tijd zichtbaar zullen worden.
He was so much in control. He didn't use the traditional media, he used social media. He controlled his party very, very strongly. But the real test is not where you start, but it's where you finish. Daniel's legacy will not be determined today or tomorrow. It'll be determined over the next 3 or 4 years and might be determined over the next 20 years.
Ja, het ontslag van de Victoriaanse premier gaat vanmiddag om 5 uur in. Dan trekt hij echt de deur achter zich dicht. En zijn opvolger zal vanmiddag, zo over een uurtje ongeveer, rond het middaguur worden gekozen door de Labour-members. Dit verhaal werd gemaakt door Tom Steiner en Adriana Wainstock voor SBS Nieuws en in het Nederlands vertaald door ons SBS Dutch. Carole Overmaat van de Dutch Courier bracht haar studententijd door in Leiden en maakte zo kennis met de tradities en festiviteiten rondom Leidens Ontzet. De stad en het feest zitten haar hart en daarom gaat ze bijna ieder jaar terug naar Leiden om deel uit te maken van deze lange feestelijke traditie. Maar dit jaar pakt ze het anders aan. Ze organiseert namelijk haar eigen feest in het onlangs geopende restaurant Mokum in Brunswick bij Melbourne. We belden haar gisteren om meer te weten te komen over het ontstaan van Leidens Ontzet en haar partyplannen. Allereerst vroeg ik haar wat er nou eigenlijk zo speciaal is aan de stad Leiden.
Jouw gemeenschap, jouw gesprek, SBS Dutch.
Ja, ik vind Leiden eigenlijk de leukste stad in Nederland. Maar dat komt waarschijnlijk omdat ik daar, toen ik 17 was, ben ik daar naartoe verhuisd. En toen heb ik daar gestudeerd. En ja, dat is misschien het. En toen ja, kwam de liefde voor Leiden eigenlijk, denk ik. En vandaar dat ik daar altijd naartoe ga als ik terug naar Nederland ga. En ik ga meestal terug op 3 oktober ook naar Nederland. En dan zie ik ook al mijn vriendinnen van die over de hele wereld wonen. Die komen dan ook, omdat het is gewoon een super gaaf feest.
Ja, dus je bent daar niet geboren en getogen?
Nee, ik ben er niet geboren en getogen. Ik ben geboren en getogen in Arnhem. Ik ben echt Arnhems meisje. Maar wel gevormd in Leiden, denk ik. Ja.
Ja. En dan ga je elk jaar terug op 3 oktober. Want dat is de dag dat in de stad Leiden Leidens Ontzet wordt gevierd.
Ja, nou probeer ik dat rondom en dan had ik meestal de verjaardag van mijn moeder. Dus dan plande ik de rest er ook omheen. Maar ja, dat kwam goed uit dat 3 oktober daar dan vlakbij was. Ja, maar dit jaar ga ik niet rond 3 oktober. Want
nee,
ik ben er
geweest. Je organiseert iets in Melbourne. Maar wat is Leidens Ontzet? Wat wordt er precies gevierd op die dag?
Nou ja, er wordt gevierd dat we bevrijd zijn van de Spanjaarden in de 17e eeuw al. Dus het is heel erg lang. En elke keer probeert de 3 oktobervereniging ook de geschiedenis naar buiten te brengen. Wat er allemaal gebeurde. En de mensen hadden heel erg honger aan het einde van die 80-jarige oorlog. En toen heeft de burgemeester van de Werf, die gaf zijn lichaam voor het volk. Van nou ja, eet mij dan maar op. En dat is dan een heel verhaal ook. En op een gegeven moment gingen de Spanjaarden die gingen opeens weg. Want de watergeuzen kwamen aan. En die zorgde dat Leiden weer bevrijd werd. En het verhaal is dat de Spanjaarden aardappels, wortelen en uien achterlieten. En daar maakten ze dus hutspot van. Dus vandaar dat we met Leids Ontzet hutspot eten.
Ja joh!
Dus dat is in het kort. Ja.
Wat leuk! En wordt het dan echt gevierd met muziek en bandjes of gaat het om het eten dan in Leiden?
Nee, het is echt een straatfeest. En je zegt wel 3 oktober, maar eigenlijk is het de avond ervoor. 2 oktober en 1 oktober, 2 oktober, 3 oktober. Dus 1,5 feest. Het is echt een soort van Koningsdag. Er gebeurt van alles. Er is trouwens geen verkoop van spullen van kinderen, dat niet. Maar er is een hele grote kermis waar iedereen voor het hele jaar voor spaart. Dus echt een volksfeest. En ik ben echt gek van volksfeesten. Hmm. Dat verbindt en dat maakt community. En inderdaad, dat eten is wel belangrijk, omdat natuurlijk in de geschiedenis, dat is een eikpunt. Er wordt gratis in Leiden haring en wittebrood uitgedeeld, daar moet je je voor opgeven. En dan staan er echt duizenden mensen in de rij, 's ochtends vroeg, om haring en wittebrood te eten. Dus het is onvoorspelbaar, het is echt gewoon niet normaal. En dan ook voor de hutspots, dus je staat echt voor, daar kan je ook voor opgeven, maar dat kost geld. Ja, en dan krijg je echt zo'n flap op je bord. En dan eet je met z'n allen aan houten tafels, eet je hutspot.
Wat een prachtige traditie.
En overal bandjes, muziek en dingen. Ja, dat is een super traditie. Het is elke keer weer. En ik organiseerde zelf ook het straattheater in Leiden voordat de optocht dan kwam. Dus als mensen uit Leiden komen en zagen het straattheater, dat hielp ik aan mee. Jarenlang ook. Vandaar dat ik ook wel echt een superbinding mee heb. op een gegeven moment ben ik dat gestopt, want ik miste het feest vieren.
Want ik denk, ja, druk.
Moet ik daar om 7 uur op 3 oktober al die mensen ontvangen voor het straattheater? Ja, dan kan ik de avond ervoor dus niet feesten, terwijl dat natuurlijk superleuk was, 2 oktober feesten. Dus toen ben ik gestopt. Ik zei, ja, sorry, ik vind feesten leuk, ik stop met straattheater.
Ja,
en
ja.
Toen heeft iemand anders het overgenomen. Ja.
En dit jaar kan jij dus niet naar Nederland, of in ieder geval, je gaat niet.
Nee.
Dus jij dacht, dan haal ik Leiden naar Melbourne toe.
Ja, ja, en toen dacht ik, nou weet je, ik heb het wel vaker gedaan. Tijdens tijdens de lockdown heb ik het online gedaan. En toen kon natuurlijk iedereen vanuit heel Australië intunen. En toen werd de hele tijd la 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 Leiden ingestart. Maar la 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 Leiden, la 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 Leiden. En elke keer weer, als de discussie naar een andere kant ging, ging dat er weer in. Toen hebben we wel 3 uur ook of 4 uur gelalaleid online. En ik heb het een keer ook met de borrel, met de Dutch borrel, wat ik hier ook doe, georganiseerd met de groep die dan altijd naar de borrel kwam. Toen dacht ik, joh, ik ga het weer doen, want het was gewoon leuk, gezellig. En hier is het natuurlijk vooral om het eten. Hè, we gaan gewoon lekker hutspot eten en we hebben Nederlandse muziek aan. En en er is haring en witte brood.
Ja, en je hebt een mooie locatie gevonden.
Ja, want ik dacht eerst, ik ga het thuis doen. Want die locaties tegenwoordig zijn er best wel prijzig overal. En toen dacht ik, joh, ik nodig mensen gewoon thuis, dan komen ze hier. En toen zag ik dat inderdaad die mooie locatie, Mokum, aan het promoten was online. En dat iedereen zei, goh, daar wil ik wel heen, goh, daar wil ik wel heen. Toen dacht ik, ah, zie, daar komt het. Daar gaan we dus heen. Dus de locatie kwam vanzelf naar me toe.
En dat is dus een nieuw restaurant.
Het is een nieuw restaurant. Ja, dat is echt sinds afgelopen donderdag gerebrand naar Mokum, heet het. Dat heet iets heel anders. Nu heet het Mokum. Er staat ook echt de 3 kruisen van Amsterdam. En het rood-wit staat op de gevel. En er staat ook gewoon koffie en bier in het Nederlands. Dus ik denk, nou ja, hoe Nederlanders kunnen we het krijgen? Dus elke keer als ik daar nu even heen ga om even te overleggen over dit Leids ontzet, zit er wel een Nederlander in die zaak. Dus dat is superleuk.
Ja.
Dus de weg naar het restaurant wordt gevonden, zeg maar. En Albert is ook een leuke vent. En Juri is de chef. Die zit me nu af en toe te teksten van, ja, de klapstok gaat komen. Want we wisten niet zeker of het een worstje werd of een klapstuk. Want ja, dat moet nog helemaal gesudderd worden. En lang. En maar de klapstok gaat ook komen. Daar heeft Juri voor gezorgd. Dus ja.
Dus het wordt 1 groot feest in Mokum, maar dan in Melbourne.
Ja.
Mensen kunnen een kaartje kopen en dat is aanstaande zondag, hè? Dat moeten we dan
aanstaande
even
zondag al, ja. Als je nog Hutspot wilt hebben, ga nu naar mijn website. Daar staat een link, een trybooking link, want ik moet woensdagmiddag om 4 uur doorgeven hoeveel Hutspot ik moet hebben.
Ja, die link zetten wij ook op onze website natuurlijk.
Ja,
voor
het
gemak van de mens. sbs.com.au/Dutch. En ik hoor jou net zeggen, ik ging er doorheen, sorry, frikandellen. Bitterballen, kroketten.
Ja, als je dus te laat bent voor de hutspot, dan kan je er nog steeds heen. En dan zijn er nog steeds. Ja, het is een Nederlands restaurant, dus je kan daar van alles halen.
Ja. Ja. Nou, hartstikke leuk. Heel veel plezier. En
dank je wel.
Leuk weer dat je zo'n initiatief neemt.
Ach ja, we houden Nederland gewoon hier naartoe.
Ja, voor hutspot met klapstuk op zondag bij Leidens Ontzet in Brunswick moet je dus reserveren. Op onze website staat de link waar u een kaartje kunt kopen. www.sbs.com.au/Dutch. Maar wacht dus niet te lang, want ook als Carol net al zei, ze moet aan het einde van deze middag rond 4 uur de definitieve aantallen doorgeven. Zodat de chef natuurlijk genoeg hutspot kan inkopen. Carol die zong ook al een stukje van het liedje La 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 Leiden. Dat is een nummer geschreven door een van de meest bekende Leidenaren van het moment, cabaretier Jochem Meijer. Zijn ode aan zijn geliefde stad hoort u nu. Het is volop voorjaar en dat betekent dat je weer volop kan genieten van kleurrijke tulpen op het Tesselaar Tulpenfestival in het Victoriaanse Sylvan. Voor Paul Tesselaar, de derde generatie in het bedrijf Tesselaar, zijn dit drukke weken. Vorig jaar spraken wij van SBS Dutch met Paul, die toen heel blij was dat hij na 3 jaar van restricties door COVID eindelijk de deuren weer kon openen voor publiek. We spraken hem toen onder meer ook over hoe het ontstaan is. Het begon allemaal met zijn Nederlandse opa en oma, die in 1939 alweer naar Australië vertrokken met een koffer vol, u raadt het al, tulpenbollen. Maar eerst vertelde hij erg blij te zijn dat hij zijn kleurrijke tulpen weer kon delen met bezoekers. Nogmaals, dit is dus een stukje uit een interview van vorig jaar.
SBS Dutch, woensdag en zaterdag om 11 uur 's ochtends of online op elk gewenst tijdstip.
The team and I go to so much effort to prepare the grounds, the farm, all the infrastructure and so forth. And to have it 2 years without doing that, we still have to plant the tulips. So personally, I got to enjoy them with our team who were working here. But it was such a shame to see such a beautiful field of colour and not have anyone else about to share it with. So to now be open and seeing the smiles on everyone's face as they come through the door, because you can just tell that they're really enjoying the ability to get out up into the hills and into the fresh air that Sylvan offers and all the nature that surrounds our farm. And then when they come in and see the tulips as well, and the blossom trees at the moment and all the colour and sights that we offer, it brings almost a tear to my eye.
Yeah, it's one big colour explosion. It can make you happy, I reckon.
Yeah, I think so. Yeah, there's some euphoric elements that are here for sure.
Mm-hmm. How big is the festival? How long is the walk if you want to walk through the tulips?
Yeah, so the grounds itself, so the area that when you come through the gates that you can wander around, is around 15 to 20 acres. So part of that is made up of flower fields, which you can get up close and personal with the tulips. So we've got nearly a million tulips planted out there in these beautiful straight rows of all the colours in the rainbow. So that must be about half of the property, I suppose, so 7 to 10 acres of grounds and fields. And then the other half is sort of like a set up as a garden. So that's where we have one of the food courts where there's our giant Dutch castle stage, which has all of our live bands. And that area has 5 to 10 food vendors, food trucks with all different types of foods available. So by the time you walk through the gates, you might go and grab a cup of coffee and then go for a wander around the garden area. You might then stop and have something to eat, sit down, watch one of the bands, and then you might venture on down into the flower fields and take your time to take in all the sights and the smells and the colours that the fields of tulips offer. And then there's another food court down there, so you might grab something else to eat. So by the time you do all that and then you wander back out to the car, you'd be here for at least 3 hours. And then if you were to come with family and friends, you might want to bring a picnic in and find a spot under the trees out in the sunshine or out in the open expanse of grass fields and sit down and let the kids run around and they'll come and go and you sit down and have a glass of wine with your friends.
Mm-hmm.
You know, you make a day of it. But all the information and the full schedule of what we're doing, your listeners can find at tulipfestival.com.au. And that's useful to look up because there are different things happening on different days. So if you're coming to experience more than just the tulips, then it would be a good idea to look up on the entertainment section to see what's happening on the particular day and choose one that suits you. So we have just celebrated with the Turkish weekend, or we opened the festival with the Turkish weekend. And then, as you said, we've got the Dutch weekend, and then we go on to the school holiday program. So the weekdays have children's entertainment, and then we have a food, wine and jazz weekend. And then at the end of the school holidays, we have Rock the Fields weekend. And then we have an Irish weekend to finish off, to round us off for the season. So there's a lot to get through. There's a lot of entertainment. So as I said, if there's something particularly you're interested in, then I recommend people get onto the website and have a look.
Yeah. How did this festival start? Because Tessela, it sounds really Dutch. The tulips, it will remind people to the Netherlands.
Yes, of course.
Your grandparents are from the Netherlands, right?
Yeah. So Olma and Opa emigrated from the Netherlands in 1939. Opa could see that there was a bit of unrest around Europe. There was depression, not much work. He was working on his dad's farm during the day and he had a nighttime cheese or dairy and eggs run that he would go around to houses selling his wares. And he then also read a story written by two Dutch ladies that would travel the world writing about the different countries that they visited. And they travelled to Australia, and then they wrote a glowing report about it being a place or a land of opportunity. For those that wanted to work hard, there was plenty of opportunity. So he sort of put all of those things into the mix and decided, well, he needed to, you know, his future was abroad and away from Europe and the unsettledness in Europe. So he went and asked his girlfriend if she would marry him, and then I'm not sure if he told her about the Australia plans at the time or not, but she did agree to marry him, and then they got married and set off for Australia on their wedding day, essentially, on the last boat to leave Europe before the outbreak of the war.
The start of a new life.
Yeah, start of a new life. So they had some dreams and a suitcase full of bulbs, and they travelled to various ports in Australia and eventually landed in Melbourne because they were told that that was the most suitable climate for growing bulbs because of obviously the cooler temperature compared to Sydney. Someone at immigration heard that they were looking for some property, so they brought them out to a farm they knew in Sylvan and to show them the property, and they fell in love with it straight away. The only problem was it was 45 kilometres from Melbourne, and you can imagine in 1939 the roads that far out of the city would have been, you know, dirt tracks, and to travel 45 kilometres in Europe, you'd be in another country. So for them, it was quite an unusual distance. So they decided it wasn't suitable for them. And the one piece of advice my great-grandfather gave Opa was that you should stick close to the market because that's, you know, that's where you're going to be selling the product. So they settled in Ferntree Gully, which is on the other side of Mount Dandenong, and at about 30 kilometres out of Melbourne. And that's where the train line went to as well, so he could get his, you know, flowers and whatnot into Melbourne quite easily. And after a few years, they outgrew that farm, and then they came back up to Sylvan because they love this place, and they came back to the same farm and asked the farmer if he knew of anywhere else that might be for sale. And the farmer said, well, this one's still for sale. So they bought that, and so we've been in Sylvan since 1945, and that's, and when people come and visit the festival, that's the same farm that we've been on. So
wow.
Farmed by my opa and my uncles and my father and all of my aunts, and now farmed by the third generation, myself and our team.
Mm. Yeah, the festival started almost like an accident, right?
Yeah, that's right. It was indeed an accident because they were farming here in Sylvan, which is there's one main road that goes through Sylvan, and their property was located on that. So they were growing their tulips in the front fields. And by the early 50s, more and more people were buying cars and going for day trips up in the Dandenong Ranges. And if they happened to drive past our farm in spring, they would see this field of bright coloured flowers. And whilst we weren't the first to import bulbs to Australia, many people still weren't aware what tulips were. So they were quite an unusual spectacle. So loads and loads of people were jumping the fence to get a closer look at what the flowers were. And the crowds were so big that by 1954, my grandparents decided that, look, enough is enough. We're tired of trying to get these people out of the field. They've decided to open the gates and let everyone in. And entry was by way of a donation, which my grandparents passed on to the Red Cross or donated to the Red Cross. So that's how it started by accident. And then from there, we added facilities all through the ages and we essentially turned it from being the Tulip Farm into being known as the Tulip Farm to being now known as the Tulip Festival because we've got, as we said before, the live entertainment every day and so many activities happening every single day and so much infrastructure that it's really absolutely changed, absolutely changed. And yes, so quite a long time.
Yeah, and those tulips that are growing there, they are there especially for just people to look at them and enjoy them, right?
Yes, that's exactly right. Yeah, once upon a time we would pick the flowers and sell them in the wholesale flower market. Nowadays, we don't pick any one of them and we leave the 900,000 bulbs that we've got out there flowering. We leave them for the spectacle that they create for people to visit and enjoy. And it really is. I've been doing this festival since before I could walk. You know, as a younger a brother of my siblings, they would carry me around in my Dutch costume, as was the tradition for all of us. And it was a tradition that we all did. You know, we're brought up with, you know, if you're living in the household, you have to contribute. And the earliest way we were contributing was by a way of working during the Tulip Festival, getting dressed up in our Dutch costumes and our wooden clogs for photo opportunities. Mm. So it's definitely in the blood. And even still to this day, when the fields are a blaze of colour, despite doing it for 45 years, it still takes my breath away. Absolutely does. When it's in full colour, I'll come in the morning when there's hardly anyone about, and you know, I just have to pause and take it all in because it is a spectacle.
It's stunning.
Something that it's really hard to see anything like it anywhere else. Well, in Australia, at least, is a field of brightly lit colours.
Mm, yeah, your Opa Kees and Oma Johanna, where did their passion for the bulbs come from?
Well, they were born into the trade as well. My Opa, he worked on his father's flower farm. So he was born into it where he was, you know, picking flowers and growing bulbs and buying and selling. And Olma, she comes from a line of bulb traders, very successful bulb traders. So her family was all about buying and selling and making their money that way.
Great combination.
Well and truly. Yeah, it was a marriage made in heaven, yeah. I suppose. And I think the story goes that it was the bulbs that they started with were a wedding present from Olma's parents, which would make sense if they were bulb traders. So they got set off on a great path.
Mm, yeah. You already said you're the third generation. Is the fourth generation ready? Getting ready?
Getting ready. Not quite ready. He's 12. He's going into high school next year. So he's not as passionate about putting on his Dutch costume and clogs as I was as a young child. But, you know, I had 5 siblings older than me who essentially led the way. So it was easy for me to follow the tradition, whereas he's on his own and he's not much of a trailblazer when it comes to putting on costumes and walking around the flower fields for photo opportunities. He's a little bit shy in that respect.
Mm. Yeah. Thank you very much, Paul, and good luck with the festival.
Thank you, Pauline, and do come and say hello if you come and visit.
Wilt u met eigen ogen zien hoe de tulpen erbij staan? Ga dan naar onze website www.sbs.com.au/Dutch voor een link naar de Facebookpagina en de website van het festival. We gaan verder met muziek. Er zijn niet zoveel blauwe tulpen, denk ik, maar The Scene heeft wel een hele mooi liedje gemaakt over deze kleur. Blauw. Ingeborg van Teseling is een kenner op het gebied van de Australische geschiedenis. Iedere maand praten de historica ons bij over belangrijke, opvallende en soms ook nare thema's uit de historie van The Land Down Under. Dit keer is het onderwerp van gesprek de relatie met buurland Nieuw-Zeeland. En daarvoor gaat ze terug naar de 19e eeuw.
Dit is SBS Radio Dutch.
Ja, over een paar weken gaan ze in Nieuw-Zeeland naar de stembus. We zijn al een tijdje bezig met landen onder de loep nemen en kijken naar hun relatie met Australië. Ingeborg, ik neem aan dat die verkiezing de aanleiding is voor vandaag Nieuw-Zeeland.
Ja, nou ja, dat is er ook maar een beetje bijgehaald natuurlijk. Ik wilde het graag een keer over Nieuw-Zeeland hebben. Gedeeltelijk natuurlijk over de relatie tussen Nieuw-Zeeland en Australië. Maar kijk, eigenlijk begon het verhaal van Nieuw-Zeeland natuurlijk met de Nederlanders. Het witte verhaal dan. Kijk, Nieuw-Zeeland was waarschijnlijk de laatste grote landmassa in de wereld die door mensen werd ingenomen. Dat was door de Polynesische Maori die zo tussen 1280 en 1350, denken ze nu, van de eilanden hun thuis maakte. En de eerste Europeaan was Abel Tasman, onze Abel Tasman, die al een tijdje in de regio op ontdekkingsreis was. Hij noemde de plek eerst Statenland, omdat hij dacht dat hij in Zuid-Amerika was en een collega van hem daar iets had ontdekt dat zo heette. Maar later werd uitgevonden dat het echt iets nieuws was wat hij gezien had. En werd het land door Nederlandse cartografen Nova Zeelandia genoemd. Dat werd vervolgens Nieuw-Zeeland. Hoewel ze het natuurlijk nu vaak Aotearoa noemen of een soort combinatie van de twee. Maar goed, Abel Tasman dus. Op 13 december 1642 kwam zijn schip de Heemskerk binnen in een haventje in de buurt van Nelson, op het noordelijkste puntje van het Zuideiland. En de plaatselijke Maori, de Ngati Tumatakokiri, als ik dat goed zeg, stuurde twee wakka, dus twee roeiboten naar het schip. Maar die werden ontvangen door een kanonschot. En daar werden ze vreemd genoeg helemaal niet zo vrolijk van. Dus de volgende dag kwamen ze terug met veel boten en veel mensen en vielen ze Tasman en zijn mensen aan. Vier bemanningsleden en één Maori kwamen om. En onmiddellijk lichtte hij het anker en maakte dat hij wegkwam. En dat was heel effectief, want daardoor kregen de Maori de reputatie dat ze niet voor de poes waren. En als gevolg daarvan duurde het meer dan 100 jaar voordat de volgende Europeaan langskwam, James Cook in 1769. Vervolgens werd Nieuw-Zeeland officieel onderdeel van de Australische kolonie van New South Wales. Er kwamen wat walvisvaarders langs en de eerste Europeanen die zich settelden. En dat moest natuurlijk een keer uit de hand lopen. En dat deed het ook.
Ja, en deed dat op hetzelfde manier zoals dat in Australië ging, met Europeanen die het land innamen van de eerste bewoners?
Nou ja, een beetje anders, maar niet heel veel anders. Kijk, in de loop der jaren en met een soort schuine blik naar Australië was het de bedoeling geworden dat Nieuw-Zeeland een soort Better Britain, noemden ze dat, zou worden. Een plek waar je geen gevangenen had en betere oorspronkelijke bewoners. Dat klinkt natuurlijk afgrijzelijk als ik dat zo zeg, maar dat was het, zo zeiden ze dat in die tijd. De Maori woonden in dorpen, die waren krijgslieden en dwongen respect af. En ook al omdat ze in de meerderheid waren in een klein land. Het idee was dat er missionarissen zouden komen die de Maori zouden veranderen in nuttige arbeiders voor de Europeanen, terwijl de eerste bewoners van Australië zouden uitsterven. Het principe dat in Nieuw-Zeeland gevolgd werd, heette de Wakefield Theory. Edward Wakefield was een Engelse politicus die geloofde dat kolonisatie meer inhoud zou moeten hebben dan alleen gevangenen afvoeren naar een ver land. Hij wilde dat een nieuw land gelijk goede bewoners zou krijgen. En om dat te bewerkstelligen bedacht hij het idee van de sufficient price. Land zou gekocht moeten worden, niet gestolen dus, zoals in Australië. En ook nog tegen een prijs die hoog genoeg zou zijn om het gaais buiten de deur te houden. Wat Nieuw-Zeeland wilde, was het tegenovergestelde van New South Wales, waar ze officieel dus onderdeel van was. Dus geen Sodom en Gomorra, maar een keurig land vol nette mensen. En dat zou dan ook weer nette vrouwen aantrekken die dan een nette volgende generatie zouden kunnen krijgen.
Ja, dat klinkt heel mooi, maar werkte dat ook zo?
Nou ja, kijk, de werkelijkheid is bijna altijd weerbarstiger dan een idee. Om te beginnen waren er Britse soldaten die gewoon, net als hun collega's in Australië, misbruik maakten van de situatie. Ze deserteerden, trokken zich niks aan van militaire discipline, waren dronken, stalen, vochten, verkrachten Maori vrouwen. En dan waren er natuurlijk de Maori zelf, die maar niet wilden begrijpen. Heel vreemd dat hun land was overgenomen en dat hun rol als ondergeschikte voor hen bepaald was. En ten derde waren er slimmerikken, vaak uit Australië trouwens, die zoveel mogelijk land tegen een zo laag mogelijke prijs kochten. En als laatste waren er allerlei zwervers en ongerichte projectielen die je in elke maatschappij hebt, zeker een nieuwe. En over die tijd, begin dus zeg maar, heb ik twee interessante verhalen. Het eerste gaat over de Maori-oorlogen, waar Australië ook in vocht. En de tweede is niet zo lang geleden beschreven door historica Kristen Harmon, een Nieuw-Zeelander die in Tasmanië woont en werkt. En in een boek dat heet Cleansing the Country beschreef ze hoe de Nieuw-Zeelanders hun eigen gevangenen naar Australië stuurden om daar in het systeem opgenomen te worden. Dat was een verhaal dat ik voordien nog niet kende.
Even, dat hoorde ik goed, hè? Nieuw-Zeelanders dus naar Australië.
Ja,
dat moet niet gekker worden.
Ja, nee, dat is grappig. Want kijk, we weten eigenlijk ontzettend weinig over onszelf. Vind je niet? Kijk, dit is wat Harmon beschreef. In 1841 werd Nieuw-Zeeland officieel een Britse kolonie. En dus werd er besloten om vanaf het begin af aan goed met die Wakefield Theory te beginnen. Intussen waren er wat mensen opgesloten in de gevangenissen die zo'n frisse start in de weg stonden. En dus tussen 1843 en 1853 ongeveer werden er 110 mannen en één vrouw op de boot naar Tasmanië gezet. Dat heette toen Van Diemen's Land en was de enige kolonie waarnaar transportatie nog mogelijk was. Er was ook nog niet echt een rechtssysteem in Nieuw-Zeeland. En de eerste rechter die daar aankwam, was daar helemaal niet blij mee. Want hij zag het als een soort afgang om aan de andere kant van de wereld te moeten zitten. Er was ook geen gebouw, dus hij sprak recht in het café of zelfs buiten. En gevangenissen werden door een van de kranten beschreven als hondenkennels. Dus dat was ook niet echt een succes. De eerste man die verscheept werd, was William Pickering, een fraudeur. Hij was de eerste, maar ook een soort uitzondering, want hij was goed opgeleid. En na een tijdje in Tasmanië lukte het hem om zichzelf vrij te praten en een boot terug naar Nieuw-Zeeland te nemen. Daar kocht hij vervolgens grote stukken land en stierf als een rijk man. Maar dat gold niet voor de rest van de gevangenen. De meesten waren gewoon arme sloebers die iets gestolen hadden of iemand in elkaar hadden geslagen. Er zaten gedeserteerde soldaten tussen en ontsnapte gevangenen uit Australië. Dat soort mensen, begrijp je. Ze werden veroordeeld voor rondhangen of weigeren te werken voor een redelijk loon. Of gewoon omdat ze in de weg liepen. Allemaal werden ze dus naar Tasmanië verscheept, waar de meesten na hun straf ook bleven. Een interessant verhaal binnen dat interessante verhaal is de kwestie van de vijf Maori-leiders die in 1846 in Hobart aankwamen. Zij waren veroordeeld voor gewapend verzet tegen de autoriteit van de koningin. De Nieuw-Zeelanders hadden hen getransporteerd als een voorbeeld voor de anderen. Want de Maori waren nog steeds in opstand tegen kolonisatie en dat viel helemaal niet goed bij de witte mensen. Maar ja, je kon ze toch ook niet bij het gepeupel zetten, dachten de Tasmaniërs. Dus werden de Maori opgesloten op Maria Island, waar ze groenten verbouwden en de Bijbel moesten lezen. Na een jaar of zoiets werden ze terug naar huis gestuurd. En het is heel goed mogelijk dat ze zich daar direct weer in de Maori-oorlogen storten.
Ja, dat noemde je net al. Wat zijn dat precies voor oorlogen, de Maori-oorlogen?
In de eerste jaren van de 19e eeuw waren er dus allerlei Europeanen in Nieuw-Zeeland aangekomen. En hoewel ze soms goede intenties hadden, waren die niet altijd nagekomen. En er was natuurlijk ook nauwelijks bestuur. In Australië was er een Britse overheid en bureaucratie, maar dat bestond eigenlijk nauwelijks in Nieuw-Zeeland. Dus kwam het al snel tot allerlei schermutselingen tussen de Europeanen en de Maori. Om daar een eind aan te maken werd in 1840 het bedrag van Waitangi getekend, door beide partijen trouwens. De Britten accepteerden dat de Maori eigenaren waren van het land en de Maori accepteerden de soevereiniteit van koningin Victoria over Nieuw-Zeeland. In de praktijk was het de bedoeling dat voortaan iedereen die land wilde dat netjes kocht en dat de Maori het daarmee eens waren. Er was wel een belangrijk verschil in de Engelse en Maori versies van het verdrag. De Engelse versie had het over Victoria's soevereiniteit. De Maori versie sprak over haar beheer. En dat is natuurlijk nogal iets anders. Even ging het redelijk goed, maar na een jaar of vijf begon het verdrag overal uit elkaar te vallen. De eerste keer dat het echt uit de hand liep was in 1845 bij de Bay of Islands. Veel zakenmensen uit Australië hadden land in Nieuw-Zeeland. Dus toen de Britten een leger bij elkaar raapten om tegen de Maori te vechten, kwam een redelijk grote groep Australiërs helpen. Ze werden onderdeel van het Britse leger, maar het waren dus wel degelijk Australiërs die vochten tegen de Maori. En een van de commandanten was Sir George Grey. Grey was een interessante man trouwens. Hij was geboren in Portugal, waar zijn Engelse soldatenvader aan het vechten was tegen de Fransen en de Spanjaarden. En het verhaal gaat dat het bericht dat Grey senior gesneuveld was, de bevalling voortijdig op gang bracht bij de moeder van George. In ieder geval werd George, de jonge George dus, de dag na de dood van zijn vader geboren. En hij had een spannend leven. Hij was ontdekkingsreiziger in de Pilbara, waar hij strandde met een schip, bijna verdronk en door de plaatselijke aboriginals een speer in zijn heup geworpen kreeg. En later probeerde hij het nog eens, maar toen mislukte het opnieuw. En moest hij van Kalbarri naar Perth lopen, toch zo'n kleine 600 kilometer. Uiteindelijk werd hij in 1841 benoemd tot gouverneur van Zuid-Australië. Daar was hij echt heel slecht in. In ieder geval voor de First Nations mensen. En daarnaast was hij voortdurend aan de opium. Maar in 1845 werd besloten dat hij het goed genoeg gedaan had om benoemd te worden tot gouverneur van Nieuw-Zeeland. En daar werd hij de eerste militaire leider in de Maori Wars. Kijk, die oorlogen gingen natuurlijk vooral over land, net als in Australië. En toen er in 1854 een eerste Nieuw-Zeelandse parlement kwam, en daarna nog meer Europeanen, werd het steeds meer een probleem. 6 jaar later, in 1860, escaleerde het met de Taranaki-oorlog, waarin 18.000 Britten, en Australiërs dus, het opnamen tegen 4.000 Maori.
Ja, wat ik dus niet helemaal snap, maar daar heb jij misschien wel een antwoord op, is waarom bemoeiden die Australiërs zich daarmee? Want het was niet hun oorlog.
Nee, maar kijk, voor de Australiërs was meevechten in die oorlog heel verleidelijk, want er was ze land beloofd. Als je 3 jaar in dienst kwam, mocht je aan het eind 20 hectare land uitzoeken. Voor officieren was dat zelfs 160 hectare. En dat was erg aantrekkelijk natuurlijk, want tegen deze tijd was het in Australië al tamelijk vol geworden. En er waren meer regels die het gewoon stelen van land niet makkelijk meer maakten. Dus de Maori-oorlogen waren heel populair in Australië. In 1863 bijvoorbeeld namen 2400 mannen dienst. En dat was bovenop de 2000 die al aan het front stonden. Samen vormden ze een nieuw speciaal regiment, het Waikato-regiment. En daarnaast leverden Australiërs ook schepen. Victoria zond zelfs haar hele marine en New South Wales 2 kanonierboten. En die Australiërs waren dus de eerste Australiërs die in het buitenland dienst deden in een leger. Dat is heel bijzonder eigenlijk. Dat vindt het War Memorial trouwens niet. Deze oorlog wordt daar helemaal niet genoemd. En de mannen die sneuvelden staan ook helemaal niet op de erelijst van de Australische gevallenen. Maar het was desalniettemin een echte oorlog. We stuurden paarden die speciaal in de Hawkesbury werden getraind en wapens en eten en kleren en logistieke assistentie. Er was een nieuwe wet ook, de Act to Regulate the Exportation of Warlike Stores, die moest voorkomen dat er hulp naar de Maori zou gaan. En natuurlijk werden er vaten en vaten rum verstuurd, heel noodzakelijk natuurlijk. De Maori hielden het trouwens nog lang vol, maar de officiële oorlog stopte in 1872. Hoewel het daarna nog wel wat uit de hand liep met wat schermutselingen hier en daar. De Australiërs verloren 17 mannen aan het front en een stuk of 100 aan ziekte en ongelukken. En het was natuurlijk nog maar de eerste keer dat we samen met de Nieuw-Zeelanders vochten. Onder de naam Anzac, dat weten we allemaal, hebben Australiërs en Nieuw-Zeelanders in beide wereldoorlogen in dezelfde loopgraven gelegen. Alleen nu begint het een beetje uiteen te lopen. De Nieuw-Zeelanders zijn al sinds 1987 kernwapenvrij. Dus zullen ze weinig te maken hebben met de onderzeeërs die AUKUS nu aan het maken is. En ik vermoed dat ze ook weinig zin hebben om alsnog een onderdeel van Australië te worden. Maar die uitnodiging ligt er nog steeds in de Australische grondwet, waar clausule 6 is het geloof ik, een aanbieding is en blijft. Als je wil, mag je een staat bij ons worden. Ik denk niet dat ze daar deze verkiezing of welke verkiezing dan ook op in zullen gaan. Maar dat hoeft natuurlijk ook niet, want we zijn zo al verbonden genoeg.
Dankjewel Ingeborg.
Graag gedaan.
Bent u dol op geschiedenis? Op onze website www.sbs.com.au/dutch kunt u niet alleen deze uitzending terugluisteren, maar ook alle gesprekken met historica Ingeborg van Teeseling. U vindt de podcastserie Australië tot nu toe en al onze andere series trouwens op onze website onder podcastseries. Terugluisteren kan ook via de SBS Audio app. Deze is gratis te downloaden in de Apple Store en in Google Play. SBS Dutch is trouwens ook te vinden op Facebook. www.facebook.com/sbsdutch. Hiermee zit onze uitzendtijd voor vandaag er bijna op. We hebben nog tijd voor één liedje. Een klassieker van de Spelbrekers. Dit is Katinka. Een hele fijne middag en graag tot zaterdag.
Wil je nog meer soortgelijke verhalen? Luister via Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify of waar je je podcasts dan ook vandaan haalt.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign.
Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.